Nee, ik moest die toch hebben?
Nee. Peter.
Ja, daarom vroeg ik me al af, wat voor geluid komt daar dan uit?
Maar niet, Peter.
Maar eigenlijk even testen.
Samen met je. Vader, geweldig is het om uw zegen te mogen vragen voor Peter, Heer. Wilt u hem zo leiden door uw geest, dat de woorden die hij mag spreken, Heer, volledig uit uw geest mogen komen, Heer. Heer, ik zie op naar wat u tegen ons zegt, Heer, door Peter, over uw volk Israël. Zegen Peter in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Een uitgestelde preek. 5 weken geleden, maar de woorden zijn hetzelfde. Mag ik verwachten, Gods plan met Israël in de reeks overdenkingen over, of naar aanleiding van de Romeinenbrief, is het te moeilijk om daar een keuze te maken uit de vele onderwerpen die de Romeinenbrief aanreikt, die Paulus in de Romeinenbrief aanreikt. Het is een enorme schakering van onderwerpen die ook uitgediept kunnen worden en in de 4-5 preken die ik over de Romeinenbrief geef, denk ik dat één onderwerp niet mag ontbreken en dat is Gods plan met Israël. En Paulus wijdt daar bijzonder veel aandacht aan in de hoofdstukken 9, 10 en 11. 3 hoofdstukken wijdt hij uitvoerig uit over dit onderwerp. En dat is ook niet zo vreemd, want de Joden zijn zijn volksgenoten. En na het ontstaan van de gemeente van Jezus Christus, die aanvankelijk bestond alleen maar uit Messias beleidende Joden, maar later, waar later dus ook de heidenen aan toegevoegd werden, de niet-Joden, de Grieken. Ja, geheel volgens Gods plan, God had het zo bedacht, is de indruk wel ontstaan dat God zijn volk Israël had verworpen of terzijde had gesteld of misschien zelfs vervangen door de gemeente. Dat Israël geen rol van betekenis meer zou spelen. Een opmerkelijke gedachte misschien, maar Paulus gaat dat rechtzetten. En daarom gaat hij in die hoofdstukken uitgebreid in op het verleden van Israël. Hoe zat het ook alweer met de uitverkiezing? Over het heden van Israël, zeg maar het heden van zo'n 2000 jaar geleden. Maar het is nog steeds actueel, namelijk ze hebben de Messias verworpen en zijn om die reden ook eigenlijk op een zijspoor gezet, terzijde gesteld. Maar hij gaat ook in op de toekomst van Israël. Gaat het nog goed komen met Israël? Als je zo eens om je heen kijkt, althans als je het nieuws kijkt en de berichten volgt, dan denk je, hoe kan dat ooit nog goed komen? En toch, God is een God van wonderen en dat blijkt uit de geschiedenis en uiteindelijk zal God dingen doen die, waar we bij staan te kijken en denken, hoe is het mogelijk? En in die hoofdstukken die ik noemde, hoofdstuk 9, 10 en 11, het is eigenlijk te veel om met elkaar te gaan lezen over wat Paulus daar nou eigenlijk voor gedachten over heeft, of wat hij daarover kwijt wil. We gaan zo meteen een gedeelte lezen, het zal ook geprojecteerd worden. En daarbij wil ik niet stilstaan bij de verschillende thema's die Paulus aanreikt in zijn verhaal. En ik wil me beperken tot wat ik denk dat het meest belangrijke is wat Paulus over Israël wil zeggen. En daarom volgen we een korte route door deze hoofdstukken heen. Ik ga het niet uitweiden over alle zijweggetjes die hij bewandelt. Ik volg zeg maar een verkorte route. De versnummers die vindt u dadelijk op het scherm staan. En die verspringen af en toe naar een stuk verder in de tekst. Nou, die ga ik ook niet steeds noemen. U ziet het vanzelf. We beginnen in hoofdstuk 9 vanaf vers 2. En daar zegt Paulus, ik ben diep bedroefd. En ik word voortdurend door verdriet gekweld, omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters, met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn. Omwille van hen, de Israëlieten die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, ik vind dat een heel mooi zinnetje, aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de belofte heeft geschonken. Mooi gezegd, de nabijheid schenken. Omwille van het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. Hoewel ze er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als rechtvaardigen aangenomen op grond van hun geloof. Maar Israël, dat ernaar streefde door de wet gerechtvaardigd te worden, heeft dat niet bereikt. Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelden alsof het van hun daden afhing en niet van hun geloof. Ze zijn over de steen gestruikeld waarover geschreven staat: in Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en ik bid tot God dat ze zullen worden gered. En ik kan van hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen, maar het ontbreekt hen aan inzicht. Dat is het. Ze zien het niet. Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden en verlaten ze zich niet, dat wil zeggen, ze vertrouwen niet op Gods vrijspraak. De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft, rechtvaardig zal worden verklaard. Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven. Heeft Israël de boodschap niet begrepen? Wel nu, Mozes zegt al: ik zal jullie afgunstig maken op een volk dat geen volk is. Ik daag jullie uit met een volk zonder verstand. En bij Jesaja staat zelfs: ik heb me laten vinden door wie mij niet zochten. Ik heb me bekendgemaakt aan wie niet naar mij hebben gevraagd. Heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft. Wat Israël heeft nagestreefd, dat heeft het niet bereikt. Alleen zij die zijn uitgekozen, hebben het bereikt. De overigen werden onbuigzaam. Zoals ook geschreven staat: God heeft hun geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt en hun oren doof, tot op de dag van vandaag. Ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval. Maar door hun overtreding konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij, Israël, afgunstig worden. En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, dan moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. Maar nu zult u tegenwerpen: die takken zijn toch afgebroken zodat ik geënt kon worden? Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof. En u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God. Als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij u dan wel sparen? En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij machte hen opnieuw te enten. Immers, als u, die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijf bent geënt, hoeveel eerder zullen zij, die er van nature bij horen, op die boom worden geënt? Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered. De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, dan maakt hij dat niet ongedaan. Tot zover. Prachtige belofte. Verrijkende belofte. Voor mensen die al wel eens twijfelen. Dat geldt ook voor u, voor mij. God neemt het niet terug. We kunnen wel eens een beetje dom zijn en een tijd lang van God verlaten leven, maar hij neemt niet terug wat hij gedaan heeft. En wat zijn hand is begonnen te doen, ook in u en in mij, dat zal hij volenden. Nou, als je deze drie hoofdstukken nou nog eens rustig voor jezelf leest, inclusief de onderbouwingen van Paulus, wat hij allemaal over het plan van Israël opmerkt, dan lijkt dat eigenlijk toch wel allemaal voor zich te spreken. De roeping van Israël, maar ook zijn of haar dwaling en God die dan de heidenen roept en die een deel van Israël verwerpt. En dan het opmerkelijke, de bekering van de heidenen en uiteindelijk ook de bekering en het behoud van Israël. En toch hebben veel christenen Gods relatie met Israël sinds het ontstaan van de gemeente, zo'n 2000 jaar geleden, verkeerd geïnterpreteerd. Niet goed begrepen. En Maarten Luther, ik heb u in de eerste preek over de Romeinenbrief over hem verteld, hoe zijn leven eigenlijk tot grote veranderingen is gekomen door het lezen van de Romeinenbrief, en met name dan de teksten die gaan over rechtvaardiging door het geloof. Nou, deze Maarten Luther, die heeft opmerkelijk genoeg niets begrepen van Paulus' boodschap over Gods plan met Israël, wat toch ook in die Romeinenbrief breed uitgemeten staat. Sterker nog, Luther was in wezen een Jodenhater. Je kunt je oren misschien niet geloven, maar het is echt zo. Hij heeft een antisemitisme onder de gelovigen een enorme boost gegeven, zou je kunnen zeggen. En misschien wist u dat al, maar in de tijd dat hij leefde heeft hij veel werken geschreven. In 1543 heeft hij een boekje geschreven met als titel Over Joden en hun leugens. En daarin schrijft hij onder andere: weet, lieve christenen, dat ge na de duivel geen bitterder, giftiger en heftiger, heviger vijand hebt dan de echte Jood. Dat moet toch wel durven, hè, om dat op te schrijven. De Joden zijn een zware last, schrijft hij, een pest. Ze nestelen zich te midden van de christenen en ze zuigen hen uit door hen, door hun vervloekte woeker, en ze zijn hen de baas. Wat moeten wij doen, vraagt Luther zich af, met dit verdorven, verdoemde volk van de Joden? Ik wil een eerlijke raad geven. In de eerste plaats dat hun synagogen of scholen in brand worden gestoken. En verder dat hun huizen eveneens in brand worden gestoken of vernield. Ten derde dat gebedenboeken en talmoeds hun ontnomen worden, omdat daarin slechts afgoderij, leugens, vloek, lastering wordt geleerd. Dat is wat hij schreef. Had je dat gedacht van zo'n vrome kerkhervormer? Die oprecht de Heere God heeft leren kennen door het lezen van de Romeinenbrief en tot bevrijding kwam. Het is niet zo vreemd dat dit gedachtegoed zich vervolgens heeft genesteld in het denken van de kerk, van de christenen, van toen af aan. En dat maakte dat er, en dan spreken we toch over zo'n 4 eeuwen later, ook maar weinig kerkelijk verzet is geweest tegen de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog is er wel het een en ander veranderd. Bijzonder veel veranderd. De Joden hebben zichzelf allereerst nadrukkelijk een plaats weten te verwerven op de wereldkaart, toen ze in 1948 de staat Israël uitriepen. En vervolgens de ene na de andere oorlog op de Arabische buurlanden wonnen. En sinds 1948 zijn er veel profetieën letterlijk en figuurlijk in vervulling gegaan. Opmerkelijk als je het leest en als je daar de beelden ook bij hebt. Maar de Bijbel die bevat nog veel meer profetieën over Israël die nog niet vervuld zijn. Nou, daar gaan we het vanmorgen niet over hebben. Wat is Gods plan met Israël en welke rol vervullen wij als gemeente van Jezus Christus daarin? Ik geloof dat de voortdurende crisissen waar de staat Israël in verzeild raakt, en af en toe dan duikt dat weer de kop op, steekt dat weer de kop op en komt het weer volop in het nieuws. En als christenen zijn we dan toch enigszins gespannen van wat gaat er nu gebeuren en kijken we met een schuin oog naar de Bijbel. Nou, af en toe die crisissen die dan opduiken, die zijn een onderdeel van de geestelijke strijd die tussen God, die zijn plan met de wereld volvoert, en Satan die zijn best doet om dat plan van God tegen te houden. En over dat plan van God met Israël voor nu en voor in de toekomst wordt verschillend gedacht. De meeste christenen die ik erover spreek, vinden het een lastig onderwerp. En dat is het ook. Niet in de laatste plaats komt dat door het beeld dat is ontstaan en de wijze waarop Israël in het nieuws wordt gebracht. En dat is meestal niet in positieve zin. Of ze daarna wat aan kan doen of niet. Want feiten worden vaak gekleurd of met een bepaalde ondertoon gebracht, geschreven of in beeld gebracht letterlijk. En dat neemt niet weg dat veel dingen die er gebeuren, daar kun je zo je gedachten bij hebben. En dat maakt het ook heel erg lastig om er in de gemeente over te spreken. Het is toch net of je het over een oudere broer van je hebt die voortdurend in opspraak is, maar waarvan je eigenlijk niet het fijne weet wat er nou aan de hand is. En je hebt er ook eerlijk gezegd niet zo'n zin in om je daarin te gaan verdiepen. Toch voelt het niet helemaal goed, want als christenen weten we dat we met Israël te maken hebben, ook al beseffen we lang niet altijd hoe die verhoudingen precies liggen. En daar wil ik vanmorgen een paar dingen over zeggen aan de hand van wat Paulus daarover geschreven heeft in deze drie hoofdstukken. Allereerst is het juist om die relatie met Israël als een soort familierelatie te zien. Immers, we dienen dezelfde God. En we hebben ook een groot deel van Gods woord gemeenschappelijk. En bovendien legt Paulus zelf die familiale relatie in Romeinen 11 vers 17, waar hij dat beeld geeft van de edele olijf, waar wij als wilde loten, een zaal vol wilde loten zou ik zeggen, tussen zijn geënt. En Israël is die edele olijfboom. De wortels van die boom zijn als vanzelf de aartsvaders, Abraham, Isaac, Jacob. En uit die aartsvaders is dat hele volk Israël gegroeid tot een grote en sterke boom. Maar ja, helaas mankeerde er steeds wel wat aan die vrucht. Steeds weer opnieuw was haar vrucht teleurstellend. Dat beeld komt ook steeds weer terug in het Oude, zowel als het Nieuwe Testament. En de tak van een olijfboom, moet u weten, die draagt eigenlijk maar één keer vrucht. En daarom wordt die ook gesnoeid. En dan komt er ruimte voor nieuwe takken en een nieuwe kans op een betere vrucht. Die wordt opnieuw geënt. Maar dat is niet gebeurd, helaas. De ultieme vrucht voor deze boom, dat zou de aanvaarding van de Messias hebben moeten zijn. Maar de boom bracht die vrucht niet voort. Wat heeft God toen gedaan? Hij heeft die boom niet omgehakt. Nee. Hij heeft er de takken van een wilde olijf tussen geënt. Hij heeft de gelovigen uit de volken, zij die de Zoon van God hebben geloofd, die het evangelie hebben aanvaard, dus waar wij ook toe behoren, op deze boom geënt. En eigenlijk zegt dat beeld al genoeg over onze relatie met Israël. Over dat enten, trouwens, weet je wat een ent is? De meesten zullen dat wel weten, maar ongetwijfeld zijn er wel mensen die dat niet precies weten. Een ent is een takje dat op een speciale manier in een andere boom wordt gestoken. En wel zo dat die twijg met die boom vergroeit. En dan krijgt hij deel aan de sapstroom van die boom. Nou, wat betekent dat voor ons? Wij die dus als takken van een wilde, een ongecultiveerde olijf geënt zijn op die edele, gecultiveerde olijfboom. Dat betekent dat wij van boom verwisseld zijn. En daarvoor hebben we deel gekregen aan de sapstroom van die edele olijf. Dat is heel bijzonder. Het is een edele olijf met een boom is dat vol bijzondere beloften. Genesis 22, ik haal het nog maar eens aan, heeft God aan Abraham beloofd dat hij met zijn nageslacht alle volken van de aarde zou zegenen, omdat Abraham naar Gods stem had geluisterd. En in die zegen zit de belofte van de Messias, maar in die zegen zit ook dat enten van die wilde loten op de edele olijfboom, zodat heel de wereld in die zegen zou delen. En Jezus is daarin de verbindende factor. Dus zijn wij als nieuwtestamentische gelovigen nauw verwant met het huidige Joodse volk. Nou, nogmaals, wat is Gods plan met Israël? Is Israël nou uitgerangeerd? Of gaat er nog iets met het volk gebeuren? Ik denk dat Paulus daar antwoord op geeft in Romeinen 11, vers 11 en 12. En daar schrijft hij: ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen. Een beetje merkwaardige zin, zou je zeggen. Kom ik zo op terug. Paulus zegt dat in geen geval, maar door hun overtreding, ook een bijzonder woordje, konden de heidenen worden gered. En daar moesten ze afgunstig op worden. Maar als hun overtreding al een rijke gave voor de wereld is en hun falen een rijke gave voor de heidenen, hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer ze zich alle hebben bekeerd? Nou, wat staat er nou eigenlijk? Laten we even goed kijken, want dit is wel het hoogtepunt van Paulus' onderwijs op dit onderwerp. Hij gebruikt hier twee werkwoorden. Het werkwoord struikelen en vallen. En dat woordje struikelen, dat heeft dezelfde betekenis als aanstoot nemen. Je ergeren. Overal waar je dat terugkomt in het Nieuwe Testament, moet je maar eens aan denken. Ergernis heeft met struikelen te maken. Nou, gestruikeld zijn de Joden in ieder geval over Jezus. Ze hebben aanstoot aan hem genomen omdat hij de Messias zou zijn, wat ze niet geloofden. Maar het was bij die struikeling niet Gods bedoeling dat ze ten val zouden komen. En met dat vallen wordt bedoeld definitief ten val komen, zoals de val van een dictator. Die vallen en die staan niet meer op. Die zijn uitgerangeerd, komen nooit meer terug. Maar zo niet bij Israël. Geen zins, zegt Paulus, in geen geval. Maar door hun overtreding, letterlijk staat hier door hun misstap, hun struikeling, en dat slaat dus op het afwijzen van Jezus Christus. Dus door de Messias af te wijzen, konden de heidenen worden gered, de niet-Joden. En dan komt het, wat hen afgunstig zal maken, jaloers. Het feit dat de God van Israël zich inlaat met andere volken en aan die volken, aan u en mij, genade bewijst, dat moet hen wel raken. Dat moet hen naijverig maken, jaloers. En dat maakt duidelijk dat we als gemeente van Christus niet in de plaats van Israël zijn gekomen, maar dat we naast hen geplaatst zijn om hen tot jaloersheid te brengen als ze ziet wat God in ons en onze levens en onze geloofsgemeenschappen doet. God heeft, zo staat het er letterlijk in de brief, enkele takken van de edele olijf weggebroken en ons daar als wilde loten tussen geplaatst. Nou, is dat niet eigenlijk wat er ook gebeurde in de gelijkenis van de verloren zoon? Toen die wilde zoon, ik noem maar even een wilde zoon, want hij heeft heel wild geleefd en het was een wilde loot. En toen hij uiteindelijk terugkeerde bij de vader, werd hij vol ontferming ontvangen en hem werd genade bewezen. En de oudste zoon, die stond daar tenenkrommend buiten. Hij was jaloers op zijn jongste broer, die met zoveel liefde was ontvangen. Nou, die gelijkenis die verbeeldt naast de liefde van God voor het verlorene ook de toestand van Israël in de persoon van de oudste zoon. Nou, dat verhaal eindigt met de uitnodiging aan de oudste zoon om ook binnen te komen. En samen met die heiden, samen met die wilde loot aan tafel te gaan. Nou, zonder die gelijkenis tot een feitelijk verhaal te willen maken, denk ik dat het voor die vader ook pijnlijk was dat zijn oudste zoon zo afwijzend reageerde. En ik denk dat het voor de christenen uit de begintijd van de kerk een raadsel was, en dat is het ook voor ons, onbegrijpelijk eigenlijk, dat uitgerekend het volk waar de Messias uit geboren is, dat uitgerekend het volk waaronder hij gewoond heeft, gewerkt heeft en gepreekt heeft, waar hij zijn wonderen heeft gedaan, dat uitgerekend het volk dat hem gekruisigd zag worden en hem had kunnen zien opstaan uit de dood, uitgerekend dat bovenmate zo gezegende volk aan Jezus Christus voorbij ging. Dat heeft Jezus, dat lezen we ook in de evangelie, en ook de vader verdriet gedaan. En het is misschien een beetje vergelijkbaar met het verdriet dat sommige ouders kunnen hebben over kinderen die ondanks ja, dat ze met het geloof zijn opgevoed en opgegroeid in een omgeving van liefde en eerbied voor God, uiteindelijk zichzelf toch niet aan de Heer kunnen of willen geven en hem de rug toekeren. Datzelfde verdriet, intens verdriet. Paulus, die trekt zich dat ook enorm aan, dat de Joden zo verhard zijn, dat ze zo blind zijn. En hij is bereid, zo schrijft hij dat ook aan het begin van hoofdstuk 9, om zijn hemelse roeping prijs te geven, als hij daarmee zijn volksgenoten weer tot kinderen van God zou kunnen maken. Paulus wil niets liever dan de redding van alle Joden, dat ze Jezus als de beloofde Messias gaan zien en aanvaarden. En God wil dat ook. En meer nog, God wil dat niemand verloren gaat en dat alle mensen tot geloof komen en behouden worden. Maar Paulus maakt goed duidelijk in deze hoofdstukken dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Je kunt niet gerust achteroverleunen als je geboren wordt binnen het Joodse volk, net zo min als dat geldt voor de kinderen van gelovige christelijke ouders. In beide gevallen betekent het geen vrijkaartje voor de hemel. God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden of afkomst, dat hij allemaal gedaan heeft, maar omdat hij hem roept. Dat is heel duidelijk. En in dat roepen is God niet willekeurig. Nee, hij roept je op grond van zijn barmhartigheid. Op grond van zijn welbehagen, zijn genoegen. Het hangt dus allemaal van God af en van zijn barmhartigheid en niet van de wil of de inspanning van een mens. Tegelijkertijd is het zo dat God niemand dwingt om te geloven. Een mens houdt wat dat betreft zijn eigen verantwoordelijkheid. De mens is een rationeel wezen en dat betekent dat de mens antwoord kan geven op de roepstem van de Heer. Hij mag kiezen. Ja, ik vier het feest mee. Of nee, ik blijf buiten. En dat is geen vanzelfsprekendheid. Vandaar ook dat onthutsende dat in Paulus' tijd meer heidenen tot geloof in Jezus Christus kwamen dan Joden, wat je eerder zou verwachten. Tegelijkertijd zit daar ook Gods verkiezende genade achter. Wat mijn volk niet was, dat zal ik mijn volk noemen. En wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. En wat was nou de opvallende bottleneck waarover de Joden struikelden? Wel, ze handelden alsof het van hun daden afhing en niet van hun geloof en hun toewijding aan de wet. Zoals ook de oudste zoon in die gelijkenis eigenlijk prat ging op zijn verdiensten, op wat hij allemaal deed en hoe hij werkte. En ja, je daden doen er wel toe, maar ze bepalen niet of je behouden bent. Paulus zegt in Efeze 2 vers 8, de redding die u het geloof bracht, die het geloof u bracht. De redding die het geloof u bracht, die hebt u te danken aan zijn genade, niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en niet het gevolg van uw prestaties. En dat geldt ook voor ons. Met dat voorbeeld van die edele olijfboom spreekt Paulus niet tot de Joden, maar tot de christenen die uit de heidense volken komen. En hij doet dat om duidelijk te maken wat hun, wat onze positie is. Hij zegt in hoofdstuk 11, vers 17 en 18, als nu sommige takken van die edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van de wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt, dan mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven die takken verheffen. Als u dat doet, dan moet u goed bedenken dat niet u de wortel, maar de wortel u draagt. Met andere woorden, trek niet uit het feit dat de Joden niet tot geloof zijn gekomen de conclusie dat je beter bent. Wees blij en dankbaar dat God ruimte heeft gemaakt voor de niet-Joden, wij allemaal, om op die stam geënt te worden. Ik denk dat we twee dingen goed moeten beseffen ten aanzien van dit onderwerp. En dat is ten eerste dat het niet vanzelfsprekend is dat wij als niet-Joden delen in het heil van Israël. Is eerder tegennatuurlijk. Wij blijven wat dat betreft wilde loten, die van origine niet op de edele olijf thuishoren. Het is echt absoluut genade dat God ons die ruimte heeft gegeven. En ten tweede moeten we goed beseffen dat dit gebeurt vanwege Israël. Want God wil Israël redden. En dat zal ook gebeuren. Wat dat betreft laat die olijfboom heel mooi de constante lijn zien van het Eerste naar het Tweede Testament. Oude naar het Nieuwe Testament. We zien dat God niet veranderd is. God is niet veranderd. En dat hij nog steeds trouw aan Israël is. De geschiedenis laat zien dat zijn genade altijd de basis is geweest van zijn handelen. Altijd is het zijn genade geweest. En God heeft zijn volk niet verstoten. Hij heeft er geen streep onder gezet. De geschiedenis van Israël laat zien dat er eigenlijk altijd al ongeloof en ontrouw is geweest van de kant van het volk. Dat hele woord van God gaat over Israël, beschrijft Israël. En terwijl God altijd de betrouwbare was die zijn belofte hield en altijd verder ging. Weet je, na de zondeval, het was niet gelijk afgelopen, een mislukt project de mens. En Satan als zegevierende verder. Nee, God ging verder met de mens. Ook na de zondvloed. En ook na de ballingschap. Steeds bleef er een rest over. De Tweede Wereldoorlog. 6 miljoen, schattenderwijs 6 miljoen Joden vermoord. Bijna het hele volk. Er bleef een rest over. Was na de kruisiging en na de opstanding van Jezus ook het geval. Paulus schrijft in Romeinen 11 vers 5, zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft. En in vers 7, wat Israël heeft nagestreefd, dat heeft het niet bereikt. Alleen zij die zijn uitgekozen hebben het bereikt, de overigen werden onbuigzaam. Ondanks dat God voorzien heeft dat Israël in meerderheid de Messias zou afwijzen, heeft hij een deel van het volk tot die genade toegelaten. Zie je, hetzelfde patroon, weer bleef er een rest over tot op de dag van vandaag. En dat betekent dat God zijn heilsplan met betrekking tot Israël zal voortzetten. En Paulus beseft heel goed dat ook hij door de genade van God uitgekozen is. En hij hoopt dat het tot het geloof komen, van de heidenen, zijn volk jaloers zal maken en tot de ontdekking komt dat Jezus toch de Messias is. Maar hij weet meer, want hem is een geheim toevertrouwd, zegt hij, dat hij hier wil doorgeven. In vers 25 en 26 zegt hij, er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden, dan zal heel Israël worden gered. Er komt een moment dat alle mensen die God volgens zijn voornemen geroepen heeft en die hij nog gaat roepen, daaraan gehoor hebben gegeven. Dat moment, dat wordt de volheid van de heidenen genoemd. En dan is het totale aantal, zeg maar, bereikt van hen die volgens zijn voornemen geroepen zijn. En Paulus zegt dat dan ook de volheid van Israël zal ingaan. Dat wil zeggen dat het Israël dat in die tijd leeft, het evangelie zal aanvaarden en de Messias als haar redder en verlosser zal erkennen. Deze tijd? Want dan ook heeft het evangelie in voldoende mate alle volken bereikt en is de wederkomst van Jezus aanstaande. Dat is wat daar staat. Ik ga afsluiten. Kort samengevat. Je olijfboom, Israël, is dus niet omgehakt en door een christelijke boom vervangen. De christelijke kerk is ook niet in de plaats van het oude Israël gekomen. En ook is er geen tweede heilslijn naast die van Israël gekomen. Nee, de christelijke kerk is de voortzetting van het reddende werk van God, dat hij al in het Oude Testament met Israël is begonnen. En dit moet de gemeente, dit moet iedere christen goed beseffen. Niet wij dragen de wortel, maar de wortel draagt ons. Zullen we met elkaar bidden? Heere God, we willen u danken dat u in uw woord zoveel duidelijkheid brengt over wie u bent, hoe u bent en wat uw plan is. Het is geweldig hier om te zien dat u trouw bent. Trouw bent geweest altijd naar uw volk toe. Dat uw volk nooit in de steek hebt gelaten, ook al zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. U hebt altijd aan uw plan vastgehouden. En dat stemt ons dankbaar en geeft ons het vertrouwen dat u ook ons nimmer in de steek zult laten, wetende dat u uw plan zult volvoeren. Jullie danken, Heer, dat u uw volk de ogen zal openen. Dat er een moment komt dat uw volk gaat zien wie de Messias is, wie Jezus is. Jullie bidden hier voor de christelijke gemeente rond Israël. Mensen die u hebben aangenomen, de Messias beleidende mensen, de Joden, onze Joodse, maar ook onze Palestijnse en Arabische broeders en zusters. Ik wil u bidden voor hen hier, voor hun getuigenis. Zij staan er met hun neus bovenop, zij staan er zo dichtbij. Ik bid u, Heer, dat ze een getuigenis zullen uitdragen wat uw volk de ogen zal openen. En we bidden voor vrede, Heer, de ware shalom onder alle die Jezus, de Messias, hebben aangenomen, die in hem geloven. Dank u dat u ook ons dat vertrouwen geeft dat u ware shalom zal brengen. Dat deze wereld vrede zal kennen en dat het gedaan is met alle oorlogen. Amen.